We gaan vanochtend weer terug naar het leven van de Heer Jezus. We willen in zijn hart kruipen. We willen weten wie hij is, hoe hij ons ziet en wat hij van ons vraagt. Wat hij in ons verlangt. En vanochtend wil ik gaan kijken naar een heel interessant stukje, een voorbeeld, een beeld wat de Heer Jezus gebruikt. En dat is dat hij verlangt dat wij mosterdzaadgeloof gaan ontwikkelen in ons leven. En dan denk je, ja, mosterdzaadgeloof, wat is dat eigenlijk? We kennen wel de uitspraak van de Heer Jezus, hè, dat als we geloof hebben als een mosterdzaad, dat we de bergen kunnen verzetten. Maar wat bedoelt hij daarmee? Nou, de Heer Jezus was natuurlijk een meesterleraar. En hij gebruikte hele bijzondere en herkenbare beelden. Maar hij bracht ze meestal op een hele treffende manier. Zodat je ze nooit meer zou vergeten. En hij maakt gebruik ook van wat we noemen een hyperbol. Een hyperbol, dat is een manier van spreken waardoor je eigenlijk iets heel overdreven onder woorden brengt. Juist om een punt te maken. Hij zei bijvoorbeeld: het is makkelijker om voor een kameel, maak het maar af, door een oog van een naald te kruipen, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te komen. Nou, dat hoor je één keer en dat vergeet je nooit meer. Want ja, het beeld van een kameel die door het oog van een naald probeert te kruipen, dat is zo'n absurd iets. Dat is zo'n overdreven statement, zeg maar. Maar daar wil hij wel iets mee onderwijzen. Nou, ook zo met het mosterdzaadgeloof. En we zien dat constant de Heer Jezus ook aan het proeven is bij mensen, hoeveel geloof ze hebben. We zien dat bijvoorbeeld een keer dat een verlamde man gebracht wordt bij de Heer Jezus door een aantal vrienden. Ze dragen als het ware de brancard met de verlamde man erop naar de Heer Jezus. En dan staat er in de evangelie en hij zag hun geloof. Niet het geloof van de verlamde man, maar het geloof van de vrienden. En op basis van het geloof van de vrienden geneest hij de verlamde man. Er zijn andere momenten dat hij zich verwondert over het geloof dat sommige mensen hebben. Dan komt er iemand naar hem toe, een bevelhebber in het Romeinse leger, de bezetter. En die heeft een dienstknecht, die ziek is, erg ziek. En hij is blijkbaar heel erg gehecht aan die dienstknecht. Want denk eens aan de drempel voor een Romeinse man van rank om naar een Joodse geneesheer toe te stappen en te vragen voor zijn hulp. En dan verwondert de Heer Jezus zich. Want die man zegt, u hoeft niet eens te komen, zeg maar het woord en ik geloof dat hij genezen zal zijn, op afstand. Hij had niet eens nodig dat de Heer Jezus ter plekke kwam. Hij had het vertrouwen dat de Heer Jezus gewoon op afstand met een woord of met iets de knecht die kilometers verder ziek op bed lag, te genezen. En Jezus verwondert zich over het geloof. Hij is altijd op zoek naar geloof. En dat kleine beetje wat hij vindt, dat wil hij laten groeien. Dat wil hij nieuw leven inblazen. Soms moet hij ook een beetje streng zijn. Vooral als zijn discipelen, die eigenlijk veel meer geloof zouden moeten hebben, aan het korte eind trekken als het gaat om geloof. En ja, een of andere absurde uitspraak doen. En ik wil gewoon een paar soorten geloof eigenlijk, die we in de Bijbel tegenkomen, die wil ik gewoon eens op een rijtje zetten. Misschien dat je er nog meer aan het lijstje zou kunnen toevoegen. Als ik misschien daar nog meer tijd in zou investeren, zou ik misschien nog wat meer genuanceerd dingen kunnen brengen. Maar ik wil gewoon een aantal soorten geloof waar de Bijbel het over heeft, wil ik gewoon eens naast elkaar zetten. En dan eindigen we in de preek met het mosterdzaad geloof. En nu is het eigenlijk mijn doel dat we ons eigen leven gewoon eens naast die lijst leggen. En ons afvragen, hoe is het met mijn geloof? Wat voor geloof heb ik? Je zit hier vanochtend, dat betekent waarschijnlijk dat je gelovig bent. Maar hoe is het met jouw geloof? Is jouw geloof sterk en gezond? Is jouw geloof een mosterdzaad geloof? En wat is geloof eigenlijk? Nou ja, een hele exacte definitie, die vind je nergens in de Bijbel. En waar staat geloof is puntje puntje. Daar komen wel wat teksten naar voren die daar heel dichtbij komen, die de werkingen van geloof omschrijven. Denk aan Hebreeën hoofdstuk 11, daar staat een soort van definitie. Dus ik heb gewoon eens wat citaten bij elkaar gebracht van andere mensen die daar een uitspraak over gedaan hebben. Ik wil vanochtend beginnen met tante Corrie. Jullie kennen tante Corrie toch wel, hè? Dit is wat tante Corrie zegt over geloof. Geloof ziet het onzichtbare. Gelooft het ongelofelijke. En ontvangt het onmogelijke. Dat is er eentje om te onthouden. Er zit een bepaalde kracht in het geloof. Kracht om iets te zien. Iets wat niet zichtbaar is. En het berust zich op iets wat onwerkelijk lijkt. Maar dan het onmogelijke ontvangt. Hier is er nog eentje van Philip Yancey. Hij zegt, geloof is van tevoren vertrouwen in datgene wat pas naderhand voor de hand zal blijken. Snappen we hem? Daar moet je even over nadenken. Geloof is voor de situatie afgerond is, afgewerkt is, om ergens in te vertrouwen wat helemaal niet logisch lijkt, totdat het al gebeurd is en je terugkijkt en denkt, ja, dat was eigenlijk de hele logische manier. Het is altijd een uitdaging. Kijk, terugkijken in het verleden is makkelijk. Dan kunnen we altijd precies zien, oh ja, dat ging zo en dat klopt en dat past en dat, ja, daar is Gods hand in aanwezig geweest. Natuurlijk was Gods hand daarin aanwezig geweest. Maar je had jezelf een film even moeten terugkijken hoe je erin stond, net voor die situatie opgelost was. Toen was je aan het malen, toen was je aan het denken, toen was je allerlei plannen aan het smeden. Hoe ga ik dit oplossen? En je was misschien op jezelf aan het vertrouwen, je eigen inzicht. Je was andere mensen erbij aan het betrekken van hoe kan ik die persoon in mijn probleem een oplossing laten worden. En uiteindelijk was het gewoon de Heer. En hadden we op hem moeten vertrouwen. En na de hand is het allemaal voor de hand. Maar in de crisis wordt er van ons gevraagd dat we op God vertrouwen. Hier is ook een hele mooie van een evangelist, Dwight Moody. Hele simpele man eigenlijk, maar een hele krachtige prediker. Hij heeft duizenden, misschien wel tienduizenden mensen tot geloof gebracht met zijn bediening. Hij zei, waar geloof is de zwakte van de mens die leunt op Gods kracht. Dat is geloven. Dat is in jouw zwakte gaan leunen op God, op zijn kracht. Want hij is sterk. Hij is die onwankelbare rots. We kunnen hem niet zien, maar we mogen wel op hem leunen. Ik vond hier eigenlijk alle drie hele mooie definities van wat geloof is. En het is niet alleen bij de bekering dat God van ons vraagt om te geloven. En dan zijn we daar klaar mee. En nu gaan we door naar nieuwe en mooiere dingen. Nee, wij worden gevraagd en opgeroepen om te wandelen in geloof. Niet op basis van ons zicht, maar op basis van geloof. Elke dag vertrouwen op God. Wat onze situatie ook is. Dus we zijn nooit klaar met geloof. Ja, we zullen ooit klaar zijn met geloof. als we bij hem zijn. Paulus zegt, geloof, hoop en liefde. Die hebben wij nu. En de eentje daarvan die gaat maar door tot de eeuwigheid. Dat is de liefde. Die andere die hebben we dan niet meer nodig als we bij hem zijn. Want dan wordt het geloof, wordt zicht. Maar nu zien we dat nog niet alles. En moeten we vertrouwen. In elke situatie. Ik ga met jullie lezen een stukje uit Matteüs hoofdstuk 17. Er doet zich hier een situatie voor tussen Jezus en zijn discipelen. Er staat vanaf vers 14, toen zij bij de menigte gekomen waren, dat was dat de Heer Jezus en zijn discipelen daar kwamen, kwam er iemand bij hem die voor hem op de knieën viel en zei, Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden. Want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. En Jezus antwoordde en zei, o ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit. En het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Jezus vraagt van ons mosterdgeloof. Maar daar komen we straks op. Eerst een paar andere vormen van geloof. De Bijbel praat bijvoorbeeld over een doodgeloof. Wat is een doodgeloof? Nou, Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus, die praat daarover in zijn brief aan de gemeente. Hij zegt in hoofdstuk 2, wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Komt iemand in de hemel die zegt, ik ben gelovig, maar aan zijn leven is niet te zien dat zijn geloof tot uiting komt in zijn leven. Als u nu een broeder, vers 15, of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga in vrede, word warm en word verzadigd en u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Zo ook is het geloof, als het geen werken heeft, dat geloof is in zichzelf dood. Een dood geloof. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is. Daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit. En zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Het is dus niet genoeg om te zeggen, ik ben gelovig. Jacobus zegt, de demonen zijn ook gelovig. En ze staan te beven op hun knietjes voor de allerhoogste God. Zij geloven in God. Maar dat is dus blijkbaar niet genoeg. Het is niet genoeg om gelovig te zijn, te geloven dat er een God is. Geloof is meer dan overtuigd zijn dat iets waar is. Je kunt volledig overtuigd zijn van de hele waarheid van de Bijbel en nooit in de hemel komen. Waarom? Omdat, zoals Jacobus het zegt, geloof zonder werken is dood. Het is een dood geloof. Het reageert niet, je kan erin prikken en er gebeurt niks. Je kan er tegen praten, maar het blijft gewoon stil liggen. Het is dood. Er zit geen leven in. Er is geen wedergeboorte die heeft plaatsgevonden. Het inblazen van het leven van God in de ziel en het hart van de mens. Een dood geloof. We leren dat een geloof op zichzelf niet genoeg is. Geloof, waar geloof, gaat altijd hand in hand met bekering. Met een ommekeer, met een veranderd leven, met een nieuwe inslag. Een nieuw pad dat je gaat bewandelen. Dit is de boodschap van Paulus, Handelingen 20, daar zegt hij. Ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van nummer 1, de bekering tot God. En nummer 2, het geloof in onze Heer Jezus Christus. Die twee, dat zijn een tweeling. Die moeten met elkaar aanwezig zijn. Wil er werkelijk een wedergeboorte hebben plaatsgevonden? En ik heb dit echt op mijn hart om dit binnenkort ook in de gemeente wat verder uit te gaan diepen. Wat is bekering? En hoe ziet dat eruit in het leven? Je kunt wel zeggen dat je gelovig bent, maar als het niet zichtbaar wordt in een veranderd leven, wat voor nut heeft jouw geloof dan? Het is niets anders dan een dood geloof. En Jacobus vraagt zich heel sterk af of dat soort geloof wel reddend is. Dit is trouwens ook de boodschap van de Heer Jezus zelf. Kijk eens naar Marcus hoofdstuk 1. Daar staat nadat Johannes, dan gaat het over Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus. Hij die de weg voorbereid heeft voor de Heer Jezus. Nadat Johannes overgeleverd was, dus hij was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Hier is de boodschap. Nummer 1, bekeer u. En nummer 2, geloof het evangelie. Dit is de tweeling die aanwezig moet zijn in de boodschap en in de verkondiging van het evangelie. Een oproep tot bekering, dat is je oude leven achterlaten, 180 graden draaien en voor God leven. En nummer 2, geloven in hem, vertrouwen op hem. Niet alleen overtuigd zijn dat iets waar is, maar je hele gewicht erop laten rusten. Heb jij een levend geloof vandaag? Of is jouw geloof niet of nauwelijks zichtbaar in je leven? En misschien hou je toch vast en verdedig je jezelf een beetje en zeg je, maar ik ben gelovig. Ik geloof in de Heer Jezus. Mag ik het even heel scherp zetten? Is dat zichtbaar door de werken van je leven? Nummer 2. Dus als we het even kunnen samenvatten, wat is dood geloof? Dat is iemand die wel gelovig is, maar niet bekeerd is. Nummer 2. Klein geloof. De Heer Jezus gebruikt dit woord klein geloof of klein gelovige meerdere keren en altijd naar zijn discipelen toe. Klein geloof, dat is geloof dat groter had moeten zijn. Dat is geloof wat teleurstellend is eigenlijk. Geloof dat als het puntje bij paaltje komt, toch terugtrekt. In plaats van die stap van geloof neemt. Ik zal gewoon een paar teksten op het scherm zetten waar dit voorkomt. Jezus heeft altijd een milde berisping als hij dit proeft bij zijn discipelen. De eerste keer is in Matteüs hoofdstuk 6, als hij in die bergrede, die hele bekende preek van de Heer Jezus, zijn discipelen aan het onderwijzen is. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik wil niet dat jullie bezorgd zijn. Dat staat in hoofdstuk 6. Wees niet bezorgd over uw leven. Sommigen van ons zijn kampioen in het zorgen maken. Dit is wat de Heer Jezus tegen ons zegt. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleedt. Kijk eens naar de pracht van de bloemetjes op het veld. Wat voor kleding de Heere God schenkt aan zelfs een bloem die er vandaag is en morgen verdord is. zal hij u niet veel meer kleden. Wat heb je nodig? Kleding en voedsel. Onderdak. Wat zijn jouw noden? Ben je bezorgd over je inkomen? Misschien heb je je baan verloren. Misschien is er een crisis. Een financieel tekort. Je maakt je zorgen. Hoe gaat het nu verder? Of hoe gaat het nu in met mijn pensioen? Jezus wil ons geruststellen en ons geloof inspireren om te groeien. In de zorg van de hemelse Vader. Hij zegt, mensen die zich zorgen maken, dat zijn mensen die klein geloof hebben. De volgende is in Matteüs 8 ook weer zo'n prachtig verhaal. De Heer Jezus heeft de hele dag onderwezen en hij is moe. En het is donker, ze willen terug naar de andere kant van het meer van Galilea. En Jezus valt achter in de boot in slaap. Hij was ook gewoon maar erg menselijk. En ervoer dezelfde vermoeidheid, honger en dergelijke dingen. En dan steekt er opeens een hele felle storm op. En zelfs ja, de discipelen, sommigen waarvan ervaren vissers waren, waren angstig. Want die bootjes, dat zijn eigenlijk maar kleine vissersboten. En dan maken ze hem wakker en dan in paniek zeggen ze, Heer, wij vergaan. En dan zegt hij dit. Waarom bent u angstig? En weer dat woordje, kleingelovige. En hij is bezig met zijn discipelen om hun geloof te doen groeien. Het is niet dat hij ze afwijst, maar een milde terechtwijzing is bedoeld om juist het geloof te stimuleren. Angst is toch niet nodig? Ik ben er toch. En ook wij mogen weten in welke situatie wij ook verkeren. De Heer Jezus is met ons in de boot. En wanneer we in paniek raken, wanneer we angstig om ons heen kijken, mogen we weten dat Jezus Heer van de storm is. Want Jezus stond op en hij bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. En toen werden ze pas echt angstig. Wie is dit? Vragen ze zich af. Dat zelfs de wind en de golven hem gehoorzamen. Dat is een gezonde vrezen des Heren. Een vrees van de situatie wordt omgebogen naar een gezonde, godsvruchtige vrezen des Heren. Dat is wat God in ons wil bewerken. De volgende keer dat het woordje voorkomt, is ook weer op datzelfde meer. En ook weer 's nachts. Deze keer ging Jezus niet mee in de boot. Hij stuurde zijn discipelen in de boot naar de overkant. En hij ging bidden. Hij klom de berg omhoog. En dan staat er in een van de evangeliën. En hij zag hen. En opnieuw steekt er een storm op over het meer. En dan wonder boven wonder. En iedereen in de wereld verklaart ons knettergek. Maar wij geloven dat Jezus over het water liep naar zijn discipelen. Dan heb je Petrus. Die impulsieve man. Die roept uit naar de Heer Jezus. Beveel dat ik naar u toe mag lopen. En Jezus denkt, wat een heerlijk moment om het geloof van Petrus te laten groeien. En hij zegt, kom maar. En Petrus, vol goede moed, stapt uit die boot en door de kracht van de schepper van hemel en aarde, die daar op het water staat, wordt hij boven water gehouden. Totdat die om zich heen gaat kijken en zich realiseert, wat heb ik gedaan? Ik loop over een meer. Dit is waanzin. En zodra die in zijn angst terugvalt, wat gebeurt er? Dan zinkt hij. Maar hij lette op de sterke wind en hij werd bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij! En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, Klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Ik heb je toch al eerder gezegd dat als je een geloof als een mosterdzaadje hebt, is niets onmogelijk. We moeten dus leren vertrouwen op de God die ons vasthoudt, midden in de storm. Het is niet genoeg om gelovig te zijn. Wij moeten leren vertrouwen. En wij moeten ons geloof in actie overzetten en de werken laten zien die daarbij horen. Nog één citaat, en dan ben ik klaar met de citaten. R.C. Sproul, een man die recentelijk in de laatste paar jaar is overleden, ontzettend veel boeken heeft geschreven in de Engelstalige wereld. Hij zegt, de kwestie van geloof is niet zozeer of we in God geloven, maar of we de God geloven waarin we geloven. Het gaat er niet om dat je zegt, ik geloof in God, maar dat we gaan geloven in wat Hij gezegd heeft, beloofd heeft, wie Hij is. Dat we gaan vertrouwen op Hem. En dan is niks onmogelijk. Dus, de vraag is, heb jij klein geloof misschien? Niet alleen de vraag, is jouw geloof levend? Maar is jouw geloof groter dan dat van de discipelen? Misschien ben jij net zoals de discipelen wel gelovig, maar niet vertrouwend. Alles wat veilig is, is prima. Maar als de Heer jou vraagt om uit je comfortzone te stappen in geloof, om echt een stap te zetten waar vanuit menselijk perspectief je heel angstig over zou worden. Maar je bent overtuigd, dit is wat God van jou vraagt. En je bent bereid om een stap op het water te zetten. Vertrouwende dat de Heer Jezus zijn hand onder jouw voeten houdt en jou boven water laat blijven. Er is nog een derde soort geloof wat we tegenkomen in het leven van de Heer Jezus. En in de mensen die Hij ontmoette en de mensen die Hij genas. En dat is beschadigd geloof. En ik zie dat ook heel vaak in deze tijd. Mensen die binnenlopen, wiens geloof beschadigd is. Laat ik even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Dat zijn mensen die tot geloof gekomen zijn en op de een of andere manier door verkeerde leer of grote teleurstellingen met gemeente diep beschadigd zijn. Ze zijn verwond. Hun geloof heeft een flinke klap opgelopen. Niet zozeer omdat God hun in de steek gelaten heeft, maar vaak omdat ze teleurgesteld zijn met christenen. Ik wil een tekst aanhalen uit Matteüs hoofdstuk 12 daarover. Hoe gaat de Heer Jezus om met mensen wiens geloof beschadigd is? Matteüs is de evangelist voor de Joden. Hij schrijft zijn evangelie met de doelgroep in gedachten van Joodse lezers, die dus ook diep geworteld zijn in het Oude Testament en die ook vele van de profetieën uit het Oude Testament zouden kennen. En een van de thema's die je telkens terugvindt in het Matteüs-evangelie is het feit dat Jezus de vervulling is van heel veel beloftes uit het Oude Testament. Matteüs wil dus aantonen aan zijn Joodse lezers dat het leven van de Heer Jezus precies correspondeert met de profetieën in het Oude Testament over de Messias. En in hoofdstuk 12 haalt hij een stukje uit Jesaja aan, een messiaans stukje, dus een profetie over de Messias. Hij zegt, zie mijn knecht met een hoofdletter K. Dat is de Messias, de Heer Jezus. die ik uitverkoren heb, mijn geliefde in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen. En ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Dat is eigenlijk een profetie die betekent, hij is niet iemand die in de schijnwerpers gaat staan, op de voorgrond gaat staan, maar juist iemand die in een afgelegen provincie rondom een meer met kleine dorpjes en gehuchtjes. Eigenlijk daar, dat was ja, de kern van zijn bediening. Hij ging ook wel naar Jeruzalem een aantal keren per jaar om de feesten te vieren. Daar kwam hij iets meer in de bekendheid. Maar het was eigenlijk iemand die in een achterhoek van een klein landje in de gehuchten en de dorpen mensen genas en onderwijs gaf. Het was niet iemand die zichzelf op de voorgrond plaatste en met grote toeters en bellen zeg maar de wereld binnenkwam. Hij werd geboren in een dierenstal, nota bene. En dan staat er dit: het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven. Dat vind ik zo'n mooie omschrijving van de Heer Jezus. De Heer Jezus, als hij beschadigd geloof tegenkomt, als hij mensen tegenkomt die beschadigd zijn in het leven, is hij niet de persoon die hen afwijst en zegt, nou, jij bent niet bruikbaar. Hij is niet iemand die zegt, jongen, daar moet ik wel heel erg veel in gaan investeren. Ik ga liever voor iemand die kant en klaar in de startblokken staat om mij te dienen. Nee, er is ruimte bij de Heer Jezus voor mensen die dat geknakte riet zijn. Dat betekent dus een riet dat ja, omgebogen is. Het hangt nog met een paar vezels vast aan elkaar. Als je er te ruw mee omgaat, dan is het kapot. Maar hij neemt dat soort mensen in zijn handen en hij geneest hen, hij heelt hen. En die walmende vlaspit, dat is eigenlijk het kaarsje wat alleen nog maar een gloeipuntje heeft. Het is bijna uitgedoofd. Of een olielampje, wat in die tijd veel gebruikt werd. En met één keer blazen of met natte vingers dat lontje aanraken, is het uitgedoofd, is het weg, is het vuur weg. Maar de Heere Jezus doet dat niet. Hij is een zachtmoedige heiland die mensen die beschadigd zijn en wiens geloof een flinke klap heeft opgelopen, weer herstelt. Vaak zijn dat mensen die door wat ik noem geestelijk misbruik heen gegaan zijn. Geestelijk misbruik, dat is misbruik in kerken en gemeenten waar leiders niet goed zorgen, waar herders niet goed leiden en misbruik maken van de schapen. Ezechiël in zijn tijd als profeet spreekt al over misbruikende herders. In hoofdstuk 34. Daar zegt God tegen de profeet: mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. En dan heeft hij het niet over de herders van de letterlijke schapen, maar de leiders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders: zo zegt de Heere, Heere. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid, zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Dit zijn de mensen die de Heer Jezus kwam zoeken. Hij ging de wildernis in. Hij liet de 99 zelf ingenomen farizeeërs achter om de tollenaars en de hoeren op te zoeken. Zij die beschadigd waren door het systeem. En hij bracht ze binnen op zijn schouder en riep zijn buren bijeen om een feest te houden. Heb jij zo een geloof dat beschadigd is? Misschien in een andere gemeente, misschien in je jeugd, door verkeerde denkbeelden, onder het mom van bijbelse leer. Werd jij eigenlijk eerder beschadigd dan opgebouwd? Er is plek voor jou, voor u, bij de Heer Jezus. Voor genezing en heling. Dat jouw geloof ook weer mag opbloeien. Wel gelovig kunnen we hiernaast zetten, maar diep verwond. Dan komen we bij ons laatste soort geloof en dit is waar we mee begonnen zijn, het mosterdzaadgeloof. In Lucas 17, daar roepen eigenlijk de apostelen in diep verlangen uit, Heer, vermeerder ons het geloof. Wij willen graag dat grote geloof hebben, wat u telkens weer naar verwijst. En elke keer als u ons kleingelovig noemt, zien we in, wij moeten groeien in het geloof. Wij willen wandelen in het geloof. Wij willen keuzes maken, niet gebaseerd op wat we met deze ogen zien, maar wat we zien met het oog van geloof. En dan zegt de Heer Jezus, ja, het gaat eigenlijk niet zozeer hoe groot je geloof is. Want hij zegt, als u een geloof had als een mosterdzaadje. Nou, een mosterdzaadje, dat is geen perzikkenpit. Een mosterdzaadje, dat is een heel klein zaadje. Hier heeft iemand een heleboel in zijn hand. Als je hem laat vallen, ben je hem kwijt. En Jezus zegt, als je geloof hebt als een mosterdzaadje, dan zou je tegen deze moerbijboom zeggen, en dat is een boom trouwens, die zo een diep, en rijk wortelsysteem heeft, dat hij 600 jaar oud kan worden, dan kan je tegen zo'n boom dat zo diep geworteld in de grond is, kan je zeggen, wordt ontworteld. Het onmogelijke wordt mogelijk. Wordt ontworteld en in de zee geplant en het zou u gehoorzamen. Ook weer zo'n hyperbol. Hij maakt een hele bizarre uitspraak om een punt te maken. Het gaat er niet om dat wij als christenen rondgaan om te kijken welke soort bomen wij kunnen ontwortelen met geloof. Vandaag heb ik een eik ontworteld. Wacht maar tot je bij de moerbijboom komt. Dat is een hele moeilijke. Het gaat er niet om dat wij bomen ontwortelen. Krijgen we GroenLinks op ons kop. Het gaat erom dat wij mosterdzaadgeloof gaan ontwikkelen. Dat het kleine beetje geloof dat we hebben, dat wij dat gaan investeren. Jezus heeft ook ergens anders een gelijkenis waar hij zegt, het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje dat iemand plant en het groeit tot een hele boom. Kijk, en dat is het mooie. Een klein beetje geloof kan iets heel groots teweeg brengen. Het kan groeien. Het kan een mosterdboom worden. Het gaat er niet zozeer om hoeveel geloof we hebben. Het gaat erom op wie dat geloof berust. Een klein geloof op een grote God brengt het onmogelijke teweeg. Ik had gezegd dat ik klaar was met de citaten, maar ik had me vergist. Nog eentje. William Carey. William Carey was een simpele schoenmaker in Engeland in de 18e eeuw. Met de stukjes leer die hij over had van zijn schoenmakerij, maakte hij een wereldbol. Die naaide hij aan elkaar en hij tekende daar de kaart zoals we die in die tijd kenden van de wereld op die bol. En hij schreef bij elk land hoeveel mensen daar woonden en wat voor religie dat was. Hij kwam steeds meer onder de indruk dat iemand die mensen het evangelie moet gaan brengen. En op een gegeven moment schreef hij een klein pamfletje en dat verspreidde hij in zijn denominatie, in zijn gemeente en soortgelijke gemeentes. Toen kwam er een bijeenkomst en dan had hij ook die pamfletten aan andere voorgangers voorgelegd. Er stond een van die voorgangers op en die zei: jongeman, als God de heidenen wil bekeren, dan kan hij dat zelf wel. Ga zitten. Maar hij liet het niet toe om dit los te laten. En uiteindelijk kon hij samen met, volgens mij, 12 andere voorgangers, kon hij een zendingsgenootschap oprichten. En werd hij de allereerste zendeling, uitgezonden naar India, waar in die tijd ook al miljoenen mensen woonden. Een simpele schoenmaker begon daar de taal te leren. En er waren natuurlijk in India vele talen en dialecten. Uiteindelijk, aan het eind van zijn leven, had hij de Bijbel naar 6 talen vertaald. En ook nog eens delen van de Bijbel naar 29 andere talen en dialecten. Het onmogelijke werd mogelijk. Een simpele schoenmaker die leer kon knippen en naaien, schoenzolen kon repareren, werd machtig gebruikt in de hand van de Heer om het evangelie naar een plek te brengen waar nog niemand van de Heer Jezus gehoord had. Dit was zijn motto: verwacht grote dingen van God en onderneem grote dingen voor God. Mag ik eindigen met deze vraag? Hoe is het met jouw geloof? Als we dit rijtje er weer even bij pakken. Waar past jouw leven in? Ben jij misschien iemand die gelovig is, maar waarvan de vruchten van bekering niet zichtbaar zijn in je leven en je houdt jezelf een beetje voor de gek? Heb jij misschien een klein geloof? Je wil het etiketje wel dragen, christen zijn, maar om echt op God te vertrouwen, met je meest kostbare bezittingen en je eigen kinderen, je kleinkinderen, je huwelijk, om dat aan God toe te vertrouwen, durf je dat? Misschien ben jij iemand uit nummer 3. Je bent diep beschadigd. Je bent verwond. Je weet niet welke kant je op moet. Alleen voel je de diepe pijn van teleurstelling. Je mag vandaag naar de Heer Jezus komen. En dat geknakte riet van jouw geloof, of ja, dat gloeipuntje aan het eind van het lontje van jouw geloof, dat wil Hij weer doen oplaaien. Heb jij vandaag een mosterdzaadgeloof? Niet zozeer een heel groot geloof, maar geloof in een grote God. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, ik wil vanochtend vragen dat uw Heilige Geest in ons midden mag werken, om ons te overtuigen waar in ons leven ons geloof mag groeien. Vader, misschien is er een situatie, of misschien wordt het gewoon eigenlijk heel duidelijk voor onszelf dat het niet zo goed gaat met ons eigen geloof. Vader, dan zijn we bij de juiste plek. U bent een almachtige God. U bent een verlosser. U bent degene die dat geloof in welke toestand het ook mag zijn, zal nemen, zal herstellen en zal laten groeien. Vader, laat ons niet uit het oog verliezen dat ook een heel klein beetje geloof, dat volhardt en dat met wat water en zonlicht, bij wijze van spreken, gevoed mag worden tot iets heel moois en groots mag uitgroeien. In Jezus' naam. Amen.